grote beloftes. Want dat is wat wij geneigd zijn om te doen. En zeker aan het einde van een jaar en aan het begin van een nieuw jaar, dan weten we het in te pakken onder de term goede voornemens. Alleen het gevaar met goede voornemens is dat we heel snel geneigd zijn om onszelf weer klem te zetten in hele grote beloftes in eigen kracht. Ik weet niet of je dat herkent. Het is 4 januari ondertussen. Bij sommigen zijn de eerste goede voornemens waarschijnlijk al gesneuveld. En dat is niet gek. Want we kunnen niet van het ene op het andere moment zeggen, nu ga ik dit volledig anders doen, nu ga ik dat volledig anders doen. Maar daar lijkt het wel op, af en toe. En we leggen onszelf daarmee een druk op, waar we ook onder gebukt gaan. En wat aansluit ook wel bij de maatschappij waar jij en ik vandaag de dag in leven. Namelijk de prestatiemaatschappij. Maar ook de maatschappij waarin alles maakbaar is. De mythe van maakbaarheid. En dit zit in ons mens zijn. Dat we geneigd zijn om grote beloftes te doen. Nou, deze middag ga ik met jullie inzoomen op een van onze helden. Een van onze broeders. Die een voorbeeld is in het doen van grote beloftes. En sommigen van jullie die zullen misschien al een soort idee erbij hebben wie dat dan is. We gaan duiken in het leven van Petrus. En ik wil jullie uitnodigen om te gaan staan voor de schriftlezing. Dus laten we een moment op gaan staan. Mijn vrouw en ik hebben jaren gekerkt in de PKN in Utrecht. En daar vond ik dit altijd een van de mooiste dingen. Dat we vanuit eerbied ook voor de schrift, voor Gods woorden, dat we gingen staan. En wat je gaat ontdekken op het moment dat je gaat staan ook voor de woorden van God, dan werkt het ook op een soort contemplatieve manier. Dan gaan die woorden ook op een nieuwe manier binnenkomen. Dus we gaan met elkaar lezen. Matteüs 26, hij mag op het scherm verschijnen. Onderweg zei Jezus tegen zijn discipelen, jullie zullen mij deze nacht allemaal, en let even op dat woordje, allemaal, want dat is profetisch, zowel voor zijn discipelen op dat moment, als voor ons allemaal, afvallen. En letterlijk staat daar in de grondtekst, jullie zullen mij allemaal verloochenen. Jullie zullen allemaal op een punt komen dat jullie gaan twijfelen aan wie ik ben. Jullie zullen allemaal op een punt komen dat je mij niet meer vertrouwt, dat je mij de rug toekeert en dat je je eigen weg gaat. Want er staat geschreven, ik zal de herder doden en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei daarop tegen hem, misschien zal iedereen nu afvallen, ik nooit. Jezus antwoordde hem, ik verzeker je, deze nacht, nog voor de haan gekraaid heeft, zul jij mij 3 maal verloochenen. Petrus zei, al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. Jullie mogen gaan zitten. Grote beloftes. Nou, de mensen die mij kennen, die weten, ik heb altijd 3 punten. Dus ook vandaag weer in de vorm van 3 B's. Niet de boer-burgerbeweging, maak je geen zorgen. Maar 3 B's vanuit dit verhaal. De eerste B, de belofte van Petrus. De tweede, de beproeving van de nacht. Die bij ons allemaal komt. En de derde, de belofte van Jezus. Punt 1, de belofte van Petrus. En je zou ook kunnen zeggen, de belofte van ons ego. Al zou iedereen u verloochenen, ik nooit. In Petrus zien we een beeld, zou je kunnen zeggen, van een vurige evangelische christen. We zien iemand met een groot geloof, met grote passie, grote toewijding, en dat is prachtig. En tegelijkertijd is het lijntje heel dun naar grote eigen kracht. Een groot geloof in jezelf, een groot ego, grote autonomie, grote diep gewortelde overtuigingen, grote eigenwijsheid. En dat zien we ook in het leven van Petrus. We zien daar een beeld van iemand met een groot ego en een groot geloof in zichzelf. Ik heb in de voorbereiding van deze preek een soort karakterschets gemaakt van Petrus. En dan zien we dit heel duidelijk naar voren komen. Het was Petrus, Matteüs 14, die vanuit een groot geloof, misschien wel de gave van geloof zelfs, die eerste stap zette op dat water naar Jezus toe. Hij was het die op het water liep. Het was Petrus die op het moment dat er vragen werden gesteld door Jezus aan de discipelen, maar ook door de volgers, door schriftgeleerde Romeinen, die altijd haantje de voorste was en die altijd de antwoorden paraat had. Hij had een grote mond en hij wist het. Petrus was ook onderdeel van de inner circle van Jezus, zou je kunnen zeggen. Hij was één van de drie die mee mocht naar bijzondere momenten. Het was ook Petrus, Matteüs 16, en sta daar even bij stil, dat toen Jezus zei dat hij moest sterven en lijden aan een kruis, dat hij Jezus even apart nam. Ik zie dat dan zo voor me, dat hij even zijn hand op zijn schouder legt. En dat hij zegt, en dit is wat er letterlijk staat, hij bestrafte Jezus en hij zei, zo gaan we het niet doen. Geen goed idee, toch? Maar daar zien we iets van de valkuil van dit karakter. Iets wat in ons allemaal zit. Namelijk, één ding gaan we niet doen en dat is de weg van lijden. Het was ook Petrus, Matteüs 16, op de verheerlijking van de berg, toen Jezus geopenbaard werd in al zijn glorie, God zelf die mens is geworden, met Elia aan zijn ene hand, Mozes aan zijn andere hand, dat een mega bijzonder moment is. En wat is karakteristiek voor Petrus, maar ook voor ons ego? Wat doet hij daar direct? Hij geniet niet van dat moment, maar hij zegt direct, laten we tenten maken. Met andere woorden, laten we doen, 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 doen. Het was ook Petrus die, Johannes 18, toen Jezus gevangen genomen werd, het zwaard pakte en het oor afhakte van Malchus, een van de soldaten die Jezus op dat moment gevangen nam. En ook daar zit een valkuil. Want waar staat het zwaard beeld voor in het Nieuwe Testament? Het woord van God. En hoe gebruiken we het woord van God als we het gebruiken vanuit onze eigen overtuigingen, vanuit onze eigen wijsheid, vanuit een groot geloof in onszelf? Dan gebruiken we het woord niet als zwaard om oren te openen voor de stem van God, maar we gebruiken het woord als zwaard om juist oren af te hakken. Heer, al zou iedereen u verloochenen, ik nooit. Ik ben toch de leider van de groep. Ik ben degene die stapt op water. Ik ben degene die de antwoorden paraat heeft. Ik ben degene die bereid is uw eer te verdedigen. En zelfs daarvoor ben ik bereid om slachtoffers te maken. Heftig, toch? Maar voordat we Petrus judge hier met elkaar, dit zit in ons allemaal. Ik weet nog zo goed, hè, Frank, een van mijn vrienden van de Bijbelschool is er ook. Frank en ik hebben samen de Bijbelschool gedaan in 2013 tot en met 2015. Een 2 jaar durende Bijbelschool. En ik weet nog, na alles wat ik daar heb gezien, alles wat ik daar heb geleerd, theologisch klopt het, alle systeempjes waren helder. Ik had een groot geloof, ik had groot vuur. En ik kwam van die Bijbelschool en ik zei tegen God, Heer, ik ga alles geven wat erin zit. Ik ga u volgen met heel mijn leven. En één ding zal ik nooit doen. En dat is aan u twijfelen. Ik. Grote beloftes. Totdat ook bij mij de beproeving van de nacht kwam. In het Engels heet het zo mooi, the dark night of the soul. En die kwam bij mij in de vorm van een burn-out. Hij kwam bij mij in de vorm van een huwelijkscrisis met Anne. In de vorm van het verliezen van een kindje door een miskraam. En waar ik eerst zo hard was geweest, want ik weet nog wel dat ik klasgenoten van mij van die tijd, maar ook vrienden, zag twijfelen aan hun geloof. Zelfs hun geloof achterlieten, ze konden het even niet meer aan, ze konden Jezus niet meer vertrouwen. Dat ik toen letterlijk tegen Anne zei, hoe kan je dat nou doen na alles wat je hebt gezien en meegemaakt? En toen kwam ik zelf op dat punt. dat ik er niks meer van begreep, verstandelijk gezien. Dat ik er niks meer van ervoer in mijn gevoelens, in mijn binnenste. En dat ik eigenlijk op een punt kwam waarop ik alleen nog maar kon zeggen, ik geloof het niet meer. Ik voel het niet meer. Ik begrijp het niet meer. En deze beproeving van de nacht komt bij ons allemaal. En Jezus schrikt daar niet van. Sterker nog, hij wil ons juist brengen op deze plek. Let op, de beproeving van de nacht bij Petrus. Mag Lucas erbij komen. En zij namen Jezus gevangen en voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde op een afstand. En toen zij een vuur aangestoken hadden midden op de binnenplaats en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei, met haar ogen op hem gericht, ook hij was bij hem. Maar hij verloochende Jezus en zei, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna zag een ander hem en zei, ook u bent een van hen. Maar Petrus zei, mens, dat ben ik niet. En ongeveer een uur later bevestigde een ander met stelligheid, het is werkelijk waar. Ook hij was bij Jezus, want ook hij is een Galileër. En in een andere evangelie staat nu dat Petrus begint te vloeken, ook om zijn woorden kracht bij te zetten. Mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. En let op wat er dan gebeurt. En Jezus keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus, hoe hij tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zou hebben, zul je mij driemaal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Poh, dat is intens toch, of niet? Kan je dat voorstellen? Als je net een moment hebt gehad waarop je je eigen weg bent gegaan. Je hebt net geroddeld over een persoon. Je hebt net je diepste twijfels uitgesproken, je diepste angsten. Je sluit net die browser in je internet van iets wat je hebt gekeken. En op dat moment kijkt Jezus je aan. En de grote vraag is, wat stond er te lezen in de ogen van Jezus? Waren dat ogen van boosheid? Die zeiden, sukkel, wat heb je nou weer gedaan? Ogen van schaamte, oh nee, weer een van mijn discipelen die zijn eigen weg gaat. Ogen van onbegrip, die zeiden, zie je nou Petrus, ik had het je toch gezegd. Ik geloof met heel mijn hart dat het ogen waren vol van liefde, vol van genade. Dezelfde ogen die Adam en Eva vanuit liefde tevoorschijn riepen en vroegen, waar ben je op dit moment, lieve schat? Niet, wat heb je nou weer gedaan? Wie denk je wel niet dat je bent? Nee, waar ben je op dit moment? Ik heb je lief met een eeuwige liefde. Lieve Petrus, ik heb het toch gezegd en niet vanuit, zie je nou, ik heb het toch gezegd om hem te vernederen of te beschamen. Nee, lieve Petrus, je kan het niet in eigen kracht. En dat is oké. En natuurlijk, hè, die ogen van genade zijn ook een spiegel. In die ogen van genade zien we ook waarheid in onze ziel. Het brandt alles weg wat niet van God is. Maar het zijn ogen van liefde, ogen van genade. Ogen die elke keer opnieuw, opnieuw, opnieuw en opnieuw zeggen, je bent van mij. En Jezus wist dat dit ging gebeuren. Dit vers wat nu gaat verschijnen, zegt hij een paar versen dus daarvoor, spreekt Jezus dit op Petrus. En dit vers raakte mij het meeste in de voorbereiding, let op. Simon, Simon, en alleen daar al zouden we een hele middag op kunnen mediteren, wat dit allemaal betekent. Want waarom noemt Jezus in één keer Simon niet Petrus, maar Simon? Ik geloof dat dat alles te maken heeft met de omarming van een Simon in ons die er altijd zal zijn en een Petrus in ons die er altijd zal zijn. De geest is wel gewillig, Petrus, Maar Simon, het lichaam is zwak. En die realiteiten zijn er. Maar goed, we gaan door. Heftige tekst, let op. Weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. In de grondtekst betekent dat letterlijk iemands geloof door innerlijke beproeving zo op de proef stellen dat het bijna verloren gaat. En wat zegt Jezus dan? Maar ik bid voor jou, ik heb voor je gebeden, opdat je geloof niet zal bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, dan pas ben je werkelijk in staat om je broeders te sterken. Het is een bijzonder vers, toch, of niet? Hoeveel belofte zit hierin? Hoeveel bescherming zit hierin? Heb je daar wel eens over nagedacht? Wat denk je dat sterker is? Het verlangen van Satan om jou te zeven? Of het gebed van Jezus voor jouw bescherming? Johannes 10 zegt Jezus, niets of niemand kan jou uit de hand van mijn vader of van mij roven. Niets of niemand. Hij bidt voor jou. Hij beschermt jou. En wat doet hij in die beproeving van de nacht? Wat doet hij in die dark night of the soul? Hij zorgt ervoor dat jouw geloof niet zal bezwijken. Maar er gaat wel degelijk iets bezwijken. Want wat gaat er bezwijken in de beproeving van de nacht? Jouw geloof in jezelf. Jouw vlees, jouw ego. En precies op die plek vindt Jezus het helemaal niet erg om jou en mij te brengen. Want weet je wat alleen maar sterker wordt in deze periodes? Het geloof in jezelf sterft, maar het geloof in Jezus wordt alleen maar sterker. En dan heb ik het niet over een groot geloof, boem, boem, boem. Nee, dan heb ik het over een diep geworteld vertrouwen. Niet in wat hij doet, maar in wie hij is. En wat zegt hij? Pas dan ben je werkelijk in staat om er voor de wereld om je heen te zijn. En waarom ben je dan pas in staat? Omdat juist in die diepste put, op dat moment van twijfel, wanneer je worstelt met angst, wanneer je worstelt met zorgen, wanneer je het niet meer weet, juist daar ga je zijn genade ontmoeten op een manier die maakt dat je die genade ook naar de wereld om je heen gaat bewijzen. En lieve mensen, dit is iets wat wij nodig hebben, maar dit is ook wat de wereld nodig heeft. Niet een perfecte theologie, niet een oordeel, niet een groot geloof allereerst. Dit is wat de wereld nodig heeft. Genade, liefde. Als bewijs hiervan dat dit Jezus' belofte is, gaat hij Petrus herstellen. En dat brengt mij bij punt 3. De belofte van Jezus. En dan gaan we nog één keer terug naar Mattheüs 26, waar we mee begonnen. Want daar zit stiekem een belofte in verstopt die jouw leven op zijn kop kan zetten. Let op. Onderweg zei Jezus tegen hen, jullie zullen mij allemaal verloochenen in de nacht van de beproeving. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Besef je wat hier staat? Jullie gaan mij allemaal verloochenen. Dus we hebben de belofte van Petrus, de belofte van het ego. We hebben de belofte van verloochening. Maar wat is de allerkrachtigste belofte boven die dingen uit? Maar weet dit, ik zal er weer zijn. Ik ga jullie weer voor naar Galilea. En wat is Galilea? Galilea is de plek waar het allemaal begon voor de discipelen. Galilea betekent letterlijk cirkel. Met andere woorden zegt Jezus, jullie gaan mij allemaal verloochenen, maar ik ga jullie weer ontmoeten op de plek waar het allemaal begon. En niet om opnieuw te beginnen, maar gewoon weer verder te gaan. En ik breng jullie terug in de cirkel. Ik breng jullie terug in de verbondenheid met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En dit is de belofte van Jezus. Ik ben er en ik zal er zijn. En dit is de belangrijkste van allemaal. Dit is de belofte die ultiem zichtbaar werd aan dat kruis, wat hier staat. De mens die God aan het kruis nagelde, de mens die God bespuugde, sloeg, vernederde. En wat was zijn reactie daarop? Ik vergeef je. Ik vergeef je. Ik vergeef je. Je weet niet wat je doet. Dit is onze God. Dit is zijn belofte. Hoe vaak je mij ook bespuugt, hoe vaak je mij ook vernedert, hoe vaak je ook je eigen weg gaat, hoe vaak je ook twijfelt aan wie ik ben of wat ik voor je kan doen. Ik ben er en ik zal er zijn. De liefde van God was niet uit Jezus te slaan. Besef je dat? Er is geen punt zo diep waar we dieper kunnen zinken dan dat wat er daar is gebeurd. Halleluja, toch of niet? Dat is een goed woord. Wat doet Jezus bij Petrus? Markus 16 kunnen we dat lezen. Hij zegt tegen zijn discipelen, kom naar Galilea en roep Petrus. Markus 16 vers 7. Wat was Petrus aan het doen? Hij had het opgegeven. Hij was teruggegaan naar zijn oude leven. En Jezus zegt, roep hem, want ik wil hem ontmoeten, daar waar hij nu is. En hij gaat dan naar Petrus toe, op de plek waar hij op dat moment is. You love me as you find me. En dan ontmoet hij hem daarbij, heb je daar wel eens over nagedacht? Hij maakt een vuurtje op het strand en daar nodigt hij Petrus uit. En dat vuurtje, dat woord in het Nieuwe Testament, komt maar op één andere plek voor. Wat was die plek? Het vuur van de verloochening in de nacht, van de beproeving. Dus daar waar Petrus eerst zat, bij dat vuur van de verloochening, daar nodigt Jezus hem nu uit, bij het vuur van herstel, het vuur van genade. En daar gaat hij hem herstellen. En hoe doet hij dat? Oké, Petrus, ben je klaar nu om nieuwe beloftes te doen? Kan je het nu wel aan, de verantwoordelijkheid? Ga je er nu wel echt voor zonder aan mij te twijfelen? Natuurlijk niet. Petrus, heb je goede voornemens voor 2026? Heb je grote beloftes die je doet? Dat is niet wat Jezus vraagt. Wat vraagt Jezus daar? Heb je mij lief? Want dat is uiteindelijk waar het om draait. Heb je mij lief? Het gaat er niet om wat je doet voor Jezus. Of wat je niet doet voor Jezus. Het gaat maar om één ding. Zijn liefde voor jou. En jouw reactie daarop met zijn liefde voor hem. En dat is genoeg. Dan zegt Jezus tegen Petrus, nu ben je klaar ervoor. Terwijl Petrus waarschijnlijk zou hebben gedacht, ik ben minder klaar dan ooit. Maar juist nu ben je geschikt. Nu je weet dat je het niet kan. Nu je weet dat het allereerst niet gaat om jouw belofte aan Jezus, maar allereerst om zijn belofte aan jou. Nu je weet dat het allereerst niet gaat om jouw geloof in Jezus, maar zijn geloof in jou. Hij laat jou nooit los. Er is geen plek waar hij niet naartoe gaat om jou te zoeken en te vinden. Besef je dat? Psalm 139, wat staat daar? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of al legde ik mij neer in de hel, u bent daar. Wow. Dit is de belofte. Ik ben er en ik zal er zijn. Dank u, Jezus. En dit is mijn uitnodiging voor jou in het nieuwe jaar. Ik geloof dat er mensen zijn die beloftes hebben gedaan voor dit nieuwe jaar. En misschien zelfs wel beloftes al heel lang geleden, net zoals ik op de Bijbelschool. En weet je wat ik mocht doen naar God toe? Ik heb mijn belofte teruggegeven. Ik heb gezegd, Heer, ik heb u beloofd dat ik alles eruit ga halen wat erin zit. Maar eerlijk, ik kan dat helemaal niet waarmaken. Want dat is een geloof allereerst niet geworteld in u. Dat is een geloof allereerst geworteld in mezelf. En ik wil je uitdagen, ik wil je aanmoedigen en uitnodigen. Als jij nu al gebukt gaat onder bepaalde beloftes, onder goede voornemens, geef ze terug aan God. En wissel hem in voor zijn belofte, die zegt: ik ben er en ik zal er zijn. En betekent dat dan dat we geen beloftes meer mogen doen? Natuurlijk wel. Maar de vraag is, op het fundament van jouw leven, op welke beloftes is jouw leven gebouwd? Ik wil heel graag voor jullie bidden. Ja, Heer Jezus, u bent Yahweh. De God die er altijd is en er altijd zal zijn. En we danken u voor het kruis, Jezus, waarop dat ultiem zichtbaar werd. U die tegen ons zei: ik laat je nooit los. Ik laat jou nooit los. Ik ben er en ik zal er zijn. En Heer Jezus, ik bid aan het begin van dit jaar dat deze waarheid als het ware getatoeëerd wordt door u in onze ziel, in ons hart. Dat we zullen weten in de diepste kern van ons zijn dat u er bent en dat u er altijd zult zijn. Er is geen plek waar u niet bent. Er is geen plek waar u ons loslaat. En daar zegen ik jullie mee. In Jezus' naam. Amen. We gaan zo meteen een prachtig nummer zingen, Promises. En ik wil je aanmoedigen om persoonlijk of met een ministryteam wat bij het kruis zal staan, om jouw beloftes aan God terug te geven en hem te vragen of hij het wil inruilen voor zijn belofte. Amen, amen.